Ik stel voor dat we eerst samen om een zegen vragen. Heere God, we willen u heel hartelijk danken dat we ook deze avond opnieuw samen mogen zijn met zoveel jonge mensen. En we danken u, Heere, dat u jonge mensen in het verleden ook hebt geroepen om achter u aan te gaan, u te volgen. En u heeft ze gemaakt tot discipelen van u. En we bidden als het daarover zal gaan vanavond. Heere God, dat we een open hart zullen hebben naar u toe. En dat we ons geleid weten door de Heilige Geest. Zowel bij het spreken als ook bij het luisteren. Dank u wel dat u hier wilt zijn, maar ook in de grote zaal. Dat u dominee François zegenen als hij ook uw woord mag brengen. En als ik dat hier mag doen, Heere, wilt u uw naam groot maken in ons alle hart en in ons alle leven. We danken u voor alles wat u reeds hebt gegeven op deze dag. Dank u ook voor uw liefde voor een ieder van ons. En we prijzen en aanbidden uw wonderbare naam. Uit genade. Amen. Ik zou vanavond de kortste preek kunnen houden van mijn hele leven. En als ik dat zou doen, dan zou die korte preek als volgt klinken. Jezus navolgen. Ik houd het niet vol. Ik ook niet. Amen. Wel te rusten, hè? Want ik denk dat we het allemaal niet kunnen volhouden uit onszelf. Maar ik heb er voor mezelf een vraag aan vast verbonden. En dat is de vraag: willen we het eigenlijk wel volhouden om Jezus te volgen? En ik denk, als je daar op een hele eerlijke manier over na wil denken, wil ik het eigenlijk wel volhouden? Dan denk ik dat heel veel van jullie, en ik ook, vaak de neiging hebben om te zeggen: nee, dat wil ik niet. Want we willen van nature allemaal zo graag onze eigen weg volgen. Onze eigen keuzes maken in het leven. En dat doen waar we echt naar verlangen. En dat is de bevrediging voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. En elke keer, als we die keuze maken voor onszelf, dan krijgen we er ook weer spijt van. En zeggen: het is toch een domme keuze die we gemaakt hebben. En we gaan weer op onze knieën en we belijden weer onze schuld. En we zeggen: Heere Jezus, ik heb het weer niet volgehouden. Dus het is heel belangrijk om erover na te denken: wil ik eigenlijk wel volhouden in het volgen van Jezus? Tijdens de bidstond ging het ook over het volgen van Jezus. En elke keer merk je weer dat we dat niet kunnen, omdat we vaak andere ideeën hebben over het volgen van Jezus. Ik zal je een paar ideeën noemen. De Heer Jezus zegt in de Bijbel: wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op en die komen achter mij. En dat betekent dat het volgen van Jezus betekent dat ik achter hem moet aangaan om hem te volgen. En wat is nu de reden waarom ik het vaak niet volhoud? Dat is omdat ik voor de Heere Jezus wil uitlopen. En wil zeggen: Heere, wilt u maar deze kant uit? Wilt u me dit geven? Wilt u me dat geven? Jacques vertelde net dat hij een tijd heeft gehad in zijn leven dat hij zo moe werd van alle dingen. En er kwam gewoon, hij is al zo groot, en dat is te begrijpen, dan ren je voor de Heere Jezus uit. Hij neemt veel grotere stappen dan de Heer Jezus. Nou, ik ben niet zo groot, maar ik deed precies hetzelfde. Ik rende voor de Heer Jezus uit en ik bad voor alle dingen. Ik was ook iemand die zo gehaast was. Ik had vaak het idee dat ik eerder in de kerk was dan de Heer Jezus. En natuurlijk vroeg ik dan of hij me wilde zegenen. Me wilde helpen. Maar er staat in de Bijbel: zij die geloven haasten niet. En vroeger had ik een hekel aan die tekst, want ik had altijd haast. En Jezus zegt: kom achter mij. En als je leert om achter hem te komen, dan is het veel makkelijker om Jezus te volgen. Vroeger hadden we een conferentieoord in Rederoord. En dan gingen we op zondagmiddag tijdens een jeugdweekend, gingen we altijd een boswandeling maken. En mijn eerste vrouw, die is overleden, die wist precies de weg in de Redense bossen. En dan liepen we samen vooraan. En dan liep de hele club jongeren liep achter ons. Zo'n man of 80. En die paadjes waren heel smal, dus we moesten echt achter elkaar lopen. Maar dan had je altijd van die mannen, die grote kerels, die vonden dat het te langzaam ging. En die passeerden ons en die gingen voor ons lopen. En bij elk zijpaadje vroegen ze: gaan we deze kant uit? En we zeiden: nee, we gaan rechtdoor. En bij het volgende paadje zeiden: gaan we deze kant uit? Ze zeiden: nee, we gaan die kant uit. En bij elk paadje moesten ze vragen welke kant we uitgingen. Het waren altijd een stuk of vier dezelfde. Die andere 76, die hoefden niks te vragen. Die liepen gewoon maar achter ons aan. Er is een lied wat zegt: ik wil volgen zonder vragen, heiland waar u gaat of staat. Dat betekent, als je leert om achter de Heer Jezus aan te gaan, hoef je nooit te vragen: moet ik nou naar rechts, moet ik naar links, moet ik rechtdoor? Je volgt gewoon degene die voor je gaat. Jezus volgen, ik houd het niet vol. Maar omdat je het niet volhoudt, is de reden dat je vaak voor de Heer Jezus uitloopt. En je wordt er doodmoe van. Het wil zelfs niet zeggen dat ik naast hem moet gaan lopen. Maar ik moet achter hem aangaan. De zegen is dat hij de weg weet. En dat hij precies weet waar hij jou naartoe wil leiden. Dat is ook zo'n punt. Wij bidden vaak: Heren, wat is toch uw wil dat ik doen zal? En we zijn ermee bezig met de vraag wat God wil met ons leven. En je hoeft dat helemaal niet te vragen als je hem gewoon leert volgen. Toch moeten we zeggen dat het volgen van Jezus een tweede stap is in je leven. Je moet eerst de Heer Jezus leren kennen. En de Bijbel noemt dat tot het geloof in Christus komen. Dat lees je bijvoorbeeld al in Matteüs hoofdstuk 3. Daar wordt een oproep gedaan aan de mensen, aan de eerste mensen die Jezus bereikt: bekeert u, want het koninkrijk God is nabij gekomen. En bekering, dat is je omkeren en de richting van God uitgaan. En als iemand tot geloof in de Heer Jezus is gekomen, dan lees je een paar verzen verder al, dat is helemaal in het begin van het Matteüs-evangelie, dat Jezus zegt: kom achter mij en ik zal je vissers van mensen maken. En die mensen die Jezus volgden, die dat deden, die werden genoemd discipelen van Jezus. En wat is nu het verschil tussen een christen, tussen iemand die tot geloof is gekomen, en een discipel van Jezus? Eigenlijk, als het goed is, is er geen verschil. Maar uit de praktijk, uit de ervaring, hebben we geleerd dat er wel te degen een verschil is. Misschien mag ik het zo uitdrukken. Als je tot geloof komt, dan geef je eigenlijk je hart aan de Heer Jezus. En hij verandert je hele leven. Als je een discipel van Jezus wordt, dan geef je ook je leven aan Jezus. Zeg, Heere, u mag met mijn leven doen wat uw wil is. Toen ik tot het geloof kwam, en ik heb daar vanmorgen al iets over verteld aan de jonge mensen die hier waren, dat God zo duidelijk tot me sprak en dat ik door genade een kind van God mag worden, toen gebeurde er iets in mijn leven wat God niet had bedoeld. Ik was een christen geworden en ik leefde gewoon mijn leventje door zoals voor die tijd. Ik deed waar ik zin in had. Ik maakte de keuzes van mijn eigen leven. Ik ging gewoon op de weg door. En natuurlijk, ik bad en ik bezocht samenkomsten en er was veel veranderd. Maar toch leefde ik aangaande de keuzes van mijn eigen hart en leven. En toen was het 2 jaar later dat ik in een samenkomst was in Doorn. En de spreker van die avond, dat vergeet ik nooit, die sprak heel bewust tot alle jonge mensen die zeker wisten dat ze wederom geboren christenen waren. En ik voelde die avond, dat geldt dus ook voor mij. Ik ben een kind van God, dat wist ik. En de boodschap van die avond zou heel speciaal zijn voor mensen die Jezus kennen. En eigenlijk is dat vanavond ook zo. En toen sprak hij over het thema dat je niet alleen je hart, maar dat je ook je leven aan de Heere Jezus moest geven. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had het heel moeilijk toen ik tot het geloof kwam. Maar op die avond had ik het nog veel moeilijker. Want ik had het gevoel, God vraagt nu alles van me. Mijn tijd, mijn gaven, mijn opleiding, mijn hele zijn, mijn hele leven aan Hem geven. Zodat Hij met mijn leven mocht gaan doen wat naar Zijn wil is. En ik had het zo benauwd. Er was zo'n innerlijke strijd. Was ik bereid om mijn leven uit handen te geven? Mijn leven wat ik zo lief had. En waar ik eigenlijk heel dankbaar voor was. Om te zeggen, Heer Jezus, ik geef het aan u. En u mag ermee doen wat u wil is. En we zaten met 200 jonge mensen in de kapel. En toen werd de uitnodiging gedaan om heel bewust kenbaar te maken of je die keuze wilde maken. En er werd bijgezegd dat voor de mensen die dat zouden doen, er speciaal zou worden gebeden. En of we dan naar voren wilden komen om daar te staan en voor je te laten bidden. En ik vergeet het nooit. Van de 200 stonden wij op met z'n achten. En ik was er ook een van. En we liepen naar voren en de predikant vroeg of we wilden neerknielen en hij bad voor ons. En we wisten, nu hebben we geen zeggenschap meer over ons eigen leven. God kan ons over de hele wereld sturen waar hij maar wil. En ik was mijn leven kwijt. Ik wist niet wat God ermee zou gaan doen. Dat was ook de verantwoordelijkheid die God zelf wilde nemen. En het wonder gebeurde dat we alle 8 fulltime in het werk van de Heere God terechtkwamen. 7 van de 8 werden gestuurd naar andere landen van de wereld en God riep mij voor Nederland. Ik dacht, gelukkig, dan mag ik in Nederland blijven. Maar in de jaren dat ik in Nederland heb gewerkt, dacht ik vaak, ik wou dat God me maar ver weg had gestuurd. Want ook in Nederland is het niet gemakkelijk om te werken. En God heeft ons alle 8 gebruikt. Op een manier waarvan ik zeg, Heere God, ik weet niet wat u met mijn leven moet doen. Maar ik kies ervoor om u te volgen. En toen kwam er een moment dat ik heel bewust tegen de Heer Jezus heb gezegd, Heere, mijn leven leg ik in uw handen. Alleen, mijn leven stelt niks voor. En ik vergeleek mijn leven met die jongen in de Bijbel die geen naam heeft. Waarschijnlijk omdat die naam ook helemaal niet belangrijk is. En ik heb gezegd, Heere God, mijn naam is ook niet belangrijk, maar ik ben als die jongen die 5 broodjes had en 2 visjes. Een lunchpakketje voor 1 dag. Genoeg voor hemzelf. Maar er was niemand die brood bij hem had. En 1000 mensen zaten daar en ze hadden honger en niemand had te eten. Alleen die jongen had 5 broodjes en 2 visjes. En zo voelde ik me ook. Dat ik zei, Heer Jezus, wat u met mijn leven moet doen, ik weet het niet, ik snap er niks van. Begrijp ook niet dat u er iets mee kunt doen. Maar ik wil het leggen in uw handen. En het was zo'n opluchting. Ik was zo blij dat ik mijn leven kwijt was. En dat ik er niet meer voor hoefde te zorgen. Maar dat hij ervoor ging zorgen. Ik had het aan hem gegeven en nu was het aan hem wat hij met mijn leven zou gaan doen. En ineens merkte ik hoef het niet meer vol te houden. Maar het werk wat hij in mij begint, dat zal hij zelf voleindigen. En hoe dat zou gaan, ik weet het niet. Maar toen gebeurde er iets waar ik niet op gerekend had. Toen mijn leven, die 5 broodjes en 2 visjes, in de handen van de Heere waren gelegd. En ik mijn leven kwijt was. Toen begon hij mijn leven, net als die 5 broodjes, te breken. En daar had ik niet op gerekend. Hij begon het te breken, net als die broodjes. En het deed zo verschrikkelijk pijn. We hadden een verlangen naar eigen kinderen in mijn eerste huwelijk en ze kwamen niet. En daar hebben we veel verdriet gehad, omdat we er zo naar verlangden. En toen werd mijn vrouw ziek. Ze kreeg de ene hersenbloeding naar de andere. Ze werd verlamd. Ze kon niet meer spreken. En het enige wat ik had. Het leek erop dat God dat ook ging nemen. En mijn hele leven werd gebroken. Met zoveel pijn, met zoveel moeite. Alleen toen liet God me zien. Aad, ik breek je leven. Niet om het te breken. Maar ik breek je leven om het te vermenigvuldigen. Om andere mensen daardoor te zegenen, door andere mensen daardoor te voeden. En ik snapte er niks van. Ik dacht, wat moet God nu met 5 broodjes en 2 visjes? En hij begon te breken. En God ging mij gebruiken om een cursus te schrijven om mensen te kunnen opleiden die ook andere mensen weer konden helpen. En het begon in Nederland. En de ene groep na de andere kwam samen. En we hebben meer dan 3000 mensen op de cursus gehad. En toen ging het grenzen over. Het ging naar Brazilië, het ging naar de Antillen, het ging naar Chili, naar Bolivia, naar Ethiopië, het ging naar Rusland, naar Wit-Rusland. Het ging naar zoveel Afrikaanse landen. En nu zit het in 22 landen van de wereld. 1000 mensen zijn gevoed, zijn gezegend, zijn bemoedigd. Door 5 broodjes. Door 1 lunchpakketje van 1 dag. Dat ligt niet aan mij. Dat is niet om mezelf op de borst te slaan. Nee, ik ben juist die jongen die niks voorstelt. Wiens naam niet belangrijk is. Het zegt me ook niks. Ik kan alleen maar verwonderd zijn en kijken naar de handen van de Heer Jezus. En hij blijft maar breken. En hij blijft maar vermenigvuldigen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt wereldwijd. Maar ik heb ontdekt dat God aan niemand van ons vraagt of we geschikt zijn om Jezus te volgen. Hij vraagt niet of je geschikt bent. Hij vraagt alleen of je beschikbaar bent. En dat is heel wat anders. Als je beschikbaar bent om Jezus te volgen, en je bent bereid om je leven, wat het ook is, te leggen in de handen van de Heer Jezus, dan gaat Hij het gebruiken. Ik ken iemand in de Bijbel die een heel bevoorrecht iemand was, maar die niet zichzelf beschikbaar stelde aan Jezus. Jullie kennen hem ook. Hij komt voor in het verhaal van die gelijkenis van de rijke jongeling. De rijke jongeling vond in zijn leven de juiste persoon. En hij ontmoette op straat zomaar de Heer Jezus, vertelt het verhaal. Hij nam ook de juiste houding aan. En hij viel op zijn knieën voor Jezus. Hij sprak ook de juiste woorden. En zei: Heere, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei: ga heen. Verkoop alles wat je hebt. Deel het uit aan de armen. Kom hier en volg mij. En toen maakte hij een verkeerde keuze. Hij vond de juiste persoon. Hij nam de juiste houding aan. Hij stelde de juiste vragen. En hij maakte de verkeerde keuze. En wat staat er dan? Dan staat er: en hij ging bedroefd heen. En wat doet Jezus? Rent Jezus achter hem aan en zegt hij: joh, denk er nog eens over na. Wil je me nou niet volgen? Verkoop nou alles wat je hebt. Nee, Jezus doet niks. Jezus rent niet achter hem aan. Hij zegt ook niet dat hij dom is. En hij zegt ook niet: je moet me volgen. Jezus dwingt niemand. Maar ik heb me vaak afgevraagd: wie zou dan nou meer bedroefd zijn geweest? De rijke jongeling of Jezus? De rijke jongeling ging bedroefd heen. Maar wat moet er droefheid in het hart van de Heer Jezus zijn geweest? Die hem alles wilde geven als hij maar bereid was om alles los te laten. Maar er stonden in zijn leven dingen op de eerste plaats. En dat was zijn rijkdom. Dat stond op de eerste plaats in zijn leven. En Jezus wilde die er wel bij hebben. Als je Jezus wil volgen, betekent dat dat Jezus op de eerste plaats moet staan in je leven. En zolang er iets is in jouw leven, wat dat ook is, en wie dat ook is, dan kan je Jezus niet volgen. In Lucas 14 vanaf vers 25 heb je een heel verhaal over het discipel worden van Jezus. En dan zegt de Heer Jezus: wie niet haat zijn vader en moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou is dat een beetje ongelukkig vertaald, want het woordje haat, dat kennen wij zo in een andere betekenis. Maar het woordje haten betekent eigenlijk dat je er niet op mag steunen. Dat je het niet op de eerste plaats moet zetten. Niet je vader, niet je moeder, niet je man, niet je vrouw, niet je kinderen en ook niet je eigen leven op de eerste plaats. Als je dat wel doet, dan moet je zeggen, Jezus volgen, ik hou het niet vol. Nee, dan zijn er belangrijke dingen. Dan is je vader, je moeder en noem ze allemaal maar op en je eigen leven is dan belangrijker dan Jezus. Lidie, mijn vrouw en ik, en dat had ik ook met mijn eerste vrouw, hadden we gewoon de afspraak. Zij staat niet op de eerste plaats in mijn leven. En ik sta niet op de eerste plaats in het leven van mijn vrouw. Op de eerste plaats staat in ons beide leven de Heere Jezus. Dat betekent dat we zo ontzettend gelukkig zijn met elkaar. Juist omdat de Heere Jezus op de eerste plaats staat. Want weet je wat er gebeurt? Als de Heere Jezus voor jullie alle, voor ons allebei op de eerste plaats staat, dan richten we ons allebei op de Heere Jezus. En het voordeel is, je komt dan steeds dichter bij elkaar. Als je zo leeft, dan kan je wel op elkaar gericht zijn. Maar elke keer is er weer wat, wat ertussen komt. En als je samen gericht bent op Jezus, dan ben je als man en vrouw zo dicht bij elkaar. Een discipel zijn van Jezus, is Jezus op de eerste plaats stellen. Maar het kan grote gevolgen hebben. Waarom noem ik die dingen? Dat God mijn leven brak en nog steeds breekt. En waarom noem ik dingen die grote gevolgen kunnen hebben als je je leven aan Jezus geeft? Omdat Jezus zelf ons leert in Lucas 15, dat voordat je een discipel wordt van Jezus, moet je gaan zitten en moet je eerst de kosten berekenen of je dat wel wil. En Jezus zegt, ik wil dat je erover nadenkt. En hij noemt in Lucas 14, allemaal voorbeelden. En hij zegt, ga berekenen. En denk erover na, want de prijs die je moet betalen is de prijs van je hele leven. Als je het doet, hoef je je nooit geen zorgen te maken dat je het volhoudt. Want dan hou je het vol. Dan houdt hij het vol in jou. Maar als je het niet doet en zegt van ik wil mijn eigen leven leiden en je zegt en toch wil ik ook Jezus volgen, dan kan je rustig naar huis gaan, want dan kan ik je van tevoren al zeggen, dan hou je het niet vol. Als je je leven uit handen geeft, dan kost je dat alles. Een vriend van mij vertrok jaren geleden naar Zuid-Afrika als zendeling. En zijn moeder was heel ernstig ziek. En de dokter had gezegd tegen hem, als jij vertrekt naar Zuid-Afrika, dan kan dat wel eens de dood voor je moeder betekenen. Want we denken niet dat ze dat aan kan. Hij was nog onderweg naar Johannesburg, toen zijn moeder al overleed. En het kostte inderdaad het leven van zijn moeder, die al jaren ziek was. En dat was haar te veel. En hij wist één ding. Ik moet gaan. En God heeft hem in een korte tijd zo gebruikt. En hij is zo tot een zegen geweest. De prijs om Jezus te volgen is een hele hoge prijs. En die prijs daarvan zegt Jezus, daar moet je over nadenken. Of je dat wel werkelijk wil. Daarom begon ik er ook mee. Jezus volgen, ik houd het niet vol. En ik zeg het nog een keer. Willen we het wel volhouden? Want als we het willen, moeten we de prijs voor het volgen van Jezus betalen. Maar nu de andere kant. Als jouw leven en mijn leven te vergelijken is met 5 broodjes en 2 visjes. En je geeft je leven niet in de handen van de Heer Jezus. Dan moet je met 1 ding rekening houden. Dan is er iemand anders die jouw leven in zijn hand gaat nemen. En dat is Satan. En Satan breekt je leven ook. En vermenigvuldigt het ook. Ik heb door alle jaren dat ik in het werk van God mag staan, zoveel jonge mensen ontmoet die een verkeerde kant uitgingen. Allemaal om dezelfde reden. Ze kregen verkeerde vrienden. Vrienden die in de macht van Satan terecht waren gekomen. En Satan vermenigvuldigt het leven van jonge mensen vandaag. Die in de zonde terechtkomen en die anderen meetrekken. En je wordt meegetrokken en meegezogen in de zonde van deze wereld. Vaak denken we, ach, ik kan mijn eigen leven wel leiden. En ik kan mijn eigen keuzes wel maken, maar vergeet nooit 1 ding. Satan sluit altijd aan bij de keuze van jouw eigen hart. Als het een weg is die niet de weg van God is. Ik ben zo dankbaar dat ik mijn leven in de handen van de Heer Jezus mocht leggen. En mocht zeggen, Heere, hier is het. En God is het gaan gebruiken. Ik heb zelfs gemerkt dat God de zwakste dingen in mijn leven, juist die zwakste dingen, dat hij die ging gebruiken in zijn dienst. Paulus die zegt ergens in een van zijn brieven, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat betekent als ik zwak ben, dan ben ik afhankelijk van God. Een van de zwakke dingen in mijn leven, dat is dat ik heel slecht ben in talen. Ik heb absoluut geen taalgevoel. En in mijn schooltijd kreeg je ook nog geen talen op school. En ook die basis is er niet. Weet je wat God doet? God stuurt nou juist iemand over de hele wereld om het evangelie te brengen, die zo zwak is in zijn talen als ik. En weet je wat ik vaak tegen God zeg? Waarom stuurt u nou niet iemand die 10 talen spreekt? Die zijn er toch genoeg? Waarom stuurt u nou geen mensen naar al die landen waar ik moest zijn, die niet vertaald hoeven te worden? En God zegt, nou, ik doe dat niet. Want als jij in een ander land bent en je moet vertaald worden, dan sta je er met z'n tweeën. En dan gebruik ik er 2. Ik was voor de eerste keer in Chili. En er was een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die nog nooit op het podium had gestaan. En die moest mij vertalen. En de man stond er zo onwennig naast. Maar hij sprak zo goed Spaans. En hij begon me te vertalen. En God gaf hem zoveel genade. Dat hij urenlang mij stond te vertalen. Zonder zich 1 keer te vergissen. En de mensen in de zaal zeiden, het lijkt wel of je je leven lang al vertalen bent. En hij was vrachtwagenchauffeur. En 1 van de cursisten die de cursus volgde, dat was de president van de grootste universiteit in Chili. En die man had 6000 studenten onder hem. En die zat helemaal in tranen. Omdat God zo sprak door een evangelist uit Nederland en een vrachtwagenchauffeur uit Chili. Als je Jezus volgt, dan hoef je niet geschikt te zijn. Als je maar beschikbaar bent. En misschien zeg je ook wel van, hoe zou Jezus mij nu kunnen gebruiken? Ik weet het niet, alleen weet ik wel dit. Als je beschikbaar bent. En je zegt, ik wil hem volgen. Ik wil de prijs betalen. Ik wil mijn leven geven. Ik wil niet de verkeerde beslissing nemen. Ik wil alles geven aan de Heer Jezus. En zeggen, Heer, hier is mijn leven. Gebruik het maar. En dan gaat God ermee doen wat hij wil. Weet je, in dat volgen van Jezus gaat hij leren hoe hij, de Heer Jezus, in jou het vol kan houden. En ik neem je mee naar een paar teksten in Colossense 2. Ik geloof dat het erop staat. Ja, Colossense 2, vers 6 en 7. Doe maar iets naar boven, Jules. Dat is naar beneden. Even de andere bovenkant. Ja, naar hoger. Ja, ja, daar komt hij. Nog hoger. Ja, oké. Hoger. Ik heb deze tekst even genomen uit de NBG-vertaling. Omdat dat wat makkelijker te splitsen was in een aantal punten. Het is zo dat hier worden een aantal stappen beschreven die een groeiproces zijn in je geestelijke leven. Want dat heb je natuurlijk nodig. Je kunt niet buiten geestelijk voedsel. Vanmiddag hebben we het gezegd in de grote zaal dat heel veel mensen uit jullie kerken, uit jullie kringen, maar ook jullie zelf, vaak alleen maar gericht zijn op de bekering. En als je dan bekeerd bent, nou, dan is het einddoel bereikt. Zoals Jacques dat ook zei vanmiddag. Hij zei, nou, toen ik tot geloof was gekomen, dacht ik, ik heb het gehaald. Nu is het klaar. Totdat hij ineens ontdekte, nee, nu is het niet klaar, nu begint het. En dat is voor heel veel mensen nieuw. Het is niet het einddoel dat je tot geloof komt. Het is het begindoel dat je tot geloof komt. Kijk maar. Het eerste wat er gebeurt is, gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Er staan twee dingen in. Gelijk gij dan Christus Jezus hebt aangenomen. De Heere. En dat is het tweede. Dat is precies wat ik je heb uitgelegd. Ik kwam tot het geloof in de Heer Jezus en hij werd mijn redder. Ik werd behouden, ik werd een nieuwe schepping. En 2 jaar later moest ik de keuze maken en zeggen, nu wil ik u aannemen als Heere die heerschappij oefent in mijn leven. Zeg, Heere, het gaat om u. En die eerste en tweede stap hebben te maken met discipelschap. En als je dat gedaan hebt, dan ben je nog alleen maar door de eerste 2 stappen van het geloof heen. Want wat staat er dan? Dan staat er, wandelt in hem. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Ik vind dat zo prachtig als ik daarover na mag denken. Wandel in hem. Wandelen, dat is niet slenteren. Dat is niet een beetje slenteren, want dan word je doodmoe van. En wandelen, dat is ook niet rennen. Wandelen is in een regelmatige tred. En dat hou je het langste vol als je dat doet. Een vriend van mij, dat is jaren geleden, die was een kop groter dan ik. Een boom van een vent. Maar de ellende was, hij kreeg verkering met een meisje die een kop kleiner is dan ik. Nou, dat was ongeveer zo. En toen gingen ze zondagsmiddags op de boulevard in Katwijk wandelen. Wat een toestand. Hij liep te trekken en hij zei, loop nou toch eens een beetje door. Want we zijn toch aan het wandelen. En zij trok aan de andere kant en zei, loop toch eens een beetje langzamer, want we zijn aan het wandelen. Ik geloof dat ze 3 maanden elke zondagmiddag ruzie hadden. Lekker wandelen op de boulevard. En na 3 maanden ging het wat beter. Toen zeiden ze tegen elkaar, wat wandelen we fijn, hè? Hij was een beetje kleinere stapjes gaan nemen en zij een beetje groter. Nou, wandelen, dat betekent dat je in gelijke tred moet gaan. En ik kan je zeggen, de Heer Jezus heeft geen haast. Maar hij slentert ook niet. Je let op de wandel van de Heer Jezus, hoe hij zijn werk op aarde gedaan heeft. In zo'n grote regelmaat. Dat zo bijzonder is. Als je daarop leert letten, en daarom is het zo goed, ik heb dat ook vanmorgen gezegd, om een studie te maken in de Bijbel over de Heer Jezus. Hoe hij leefde, wat hij deed, wat hij zei, hoe hij het deed. Dat hij zijn rust nam op tijd, omdat er dagen waren die zo ontzettend druk waren. Ik ben zo blij dat dat ook in de Bijbel staat. En Jezus was vermoeid en hij nam rust. En hij zei dat ook tegen zijn discipelen, dat ze een weinig rust moesten nemen. Niet een veelheid van rust, want dan word je weer lui, dan loop je weer te slenteren. Neem een weinig rust, maar wel rust. En wandelen, dat is iets wat je moet leren. Als je tot geloof bent gekomen, dan heb je dus niet het einddoel bereikt, maar dan begin je te wandelen. En dat is zo ontzettend belangrijk. En waar gebeurt het dan? Wat gebeurt er dan? Dan moet je worden geworteld in hem. Dat is een uitspraak die een hele diepe betekenis heeft. Waar zitten wortels? Nou, simpel. Wortels zitten onder de grond. Wortels worden dus niet gezien. Toen ik in de maand juli in Zuid-Afrika was voor de cursus, toen zeiden de mensen tegen me, nou bent u alweer in juli hier, u moet komen in december, dan is het zomer. En dan is het land zo prachtig, dan is het vol bloemen, dan is het groen, zo schitterend. U komt altijd in een tijd waar het gras verdord is, waar geen bloemen zijn en waar alles dood is. Toen begon ik te lachen, toen zei ik, geloof er niks van dat alles dood is. Alleen je ziet het niet. Het zit onder de grond. Dat hebben wij toch ook in Nederland. Als het voorjaar wordt, dan barst de natuur open. Waarom? Omdat het de hele winter doorgegroeid is, maar dan onder de grond. Het moet geworteld worden. Er zijn dus wortels nodig in je geestelijke leven. Dingen die niemand hoeft te weten. Dingen waar je ook niet over moet praten. Dingen die God gewoon bedoelt voor jou persoonlijk. Maar wat je wel moet onthouden is, als er geen wortels zijn, komt er ook nooit geen vrucht. Dat kan niet. Als er geen wortels zijn, is er geen leven. En er zijn zoveel christenen die geen wortels hebben in hun geestelijke leven. En waar groeien nu de wortels van jouw geestelijke leven? Je zegt, heb ik nog nooit over nagedacht. Nou, dat kan zijn. Ik wil je wel zeggen dat de wortels van mijn geestelijke leven, die liggen in mijn binnenkamer. Waar de Heer Jezus van zegt in Matthäus 6, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en spreek tot uw vader in het verborgene. En mijn vrouw en ik hebben allebei een kamer in ons huis waar we de dag apart met God beginnen. En waar we met God willen spreken, waar we de Bijbel willen lezen, zodat God tegen ons spreekt. En dat zijn de mooiste momenten van elke dag om de dag met God te beginnen. Ik zal tegen niemand vertellen wat we daar beleven in de gemeenschap met God. Maar het is zo goed om bij God te zijn en dingen te beleven. Waarom? Omdat je daar de kracht ontvangt om Jezus te volgen. Dat je daar de kracht ontvangt om het vol te kunnen houden. En we houden het vol. Alleen als er geen wortels zouden zijn, dan is er geen vrucht. Wortels moeten ook onder de grond blijven. Ik heb een tijdje in Driebergen gewoond en daar had je van die zandverstuivingen en dan kwamen al die wortels van de bomen, die kwamen boven de grond. Binnen een paar jaar stond er bijna geen boom meer. Al die wortels verschroeiden door de hitte van de zon. Wortels zijn bedoeld voor onder de grond en niemand hoeft dat te weten. Als ik denk aan de apostel Paulus, een man die ongelooflijk veel werk heeft verricht, die van de ene stad naar de andere trok, die niet te stoppen was, die overal maar getuigde van de liefde van Christus. Of die nou in de gevangenis kwam, of die nou geslagen werd, of die nou allerlei dingen meemaakte in zijn leven waarvan je zegt, man, hoe heb je het volgehouden? Hij werd zelfs gestenigd en ze dachten dat hij dood was. En hij staat op en hij gaat weer verder en hij is niet te stoppen om te getuigen van de Heer Jezus. Hij is niet te stoppen in het volgen van Jezus. Hij blijft het maar volhouden tot het einde toe. Dat kan alleen maar. Als er wortels zijn in het leven van Paulus. Maar ja, wat zijn dan de wortels in het leven van Paulus? Daar spreekt hij niet over. Nou, één keer. Eén keer heeft hij er iets van verteld. En dat was omdat de mensen hem als het ware onder druk hebben gezet. Om daarover te zeggen wat er gezegd moest worden. En Paulus doet er, mag ik het zo zeggen, Paulus doet er een beetje geheimzinnig over. Maar elke Bijbelvertaler weet dat Paulus over zichzelf spreekt. En hij zegt, ik weet van een mens. Of het in de geest was of in het vlees, dat weet ik niet, zegt hij. Maar ik weet van een mens die is opgetrokken tot in de derde hemel. En die heeft onuitsprekelijke, heerlijke dingen gehoord en gezien. En hij zegt, ik weet niet of het in de geest was of in het vlees. En elke Bijbelverklarer weet, Paulus spreekt hier van zichzelf. Weet je wat hij er dan bij zegt? Ik weet van die mens. Of het in het vlees was of in de geest, dat weet ik niet. Maar ik weet dat het 14 jaar geleden gebeurd is. En hij heeft er 14 jaar lang niet over gesproken. Wat hij gezien en gehoord heeft in de heerlijkheid van God. Dat waren de wortels van het leven van de apostel Paulus. En die man was niet te remmen. Hij ging maar door om te getuigen van Christus. Ik weet niet waar het geheim ligt van jouw geestelijke leven. Misschien ligt het nergens. Misschien leef je alleen maar op gevoel. Misschien wil je inderdaad, net als Jacques zei, ook maar van de ene conferentie naar de andere. En zeggen, nou ik haal het net of ik haal het net niet. En het wordt tijd dat er weer wat komt, want ik moet weer gevoed worden. Of ligt het geheim van je geestelijke leven in je binnenkamer, wat niemand weet, en dat hoeft ook niemand te weten, als het er maar is. Geworteld worden in Christus. Wat zegt Psalm 1 en verwijst naar Jeremia 17? Het gaat om een man die is als een boom geplant aan waterstroom. En die wortels die zijn zo diep onder de grond, dat ze zijn aangesloten aan de beek vol water. En dan komt er droogte en de boom merkt er niks van. De wortels zijn helemaal onder de grond, aangesloten aan de bron van water. En dan komt droogte en er is vrucht en er is bloesem. En alles is er wat er moet zijn. En de boom bloeit en groeit. Waarom? Omdat er onder de grond wortels zijn. Dat is het volgende. Je moet niet alleen geworteld zijn in hem. Maar ook opgebouwd worden. En dat opgebouwd worden betekent dat de dingen nu van onder de grond naar boven komen. Er wordt iets zichtbaar, iets wordt opgebouwd. En dat betekent dat andere mensen nu iets kunnen zien in jouw leven. En ik hoop dat ze aan jou en mijn leven kunnen zien, dat is iemand die Jezus volgt en die het volhoudt. Maar hij houdt het vol omdat er wortels zijn. Niet omdat hij zegt, ik moet het volhouden, ik moet het volhouden, ik moet het volhouden. Dat hou je niet vol. Maar als er wortels zijn, dan word je opgebouwd en dan wordt het zichtbaar. En dan zien mensen aan jou dat je een christen bent. Een volgeling van Jezus. Als er geen wortels zijn, zien ze het niet. Dan zien ze alleen maar iemand die zegt dat hij christen is en die heel krampachtig leeft. En die zijn best maar doet om te geloven. En elke keer zakt hij weer weg en dan gaat het weer mis. En dan zondigt hij weer en dan beleidt hij het weer. Is hij weer even blij. Zeggen, ja, God is er nu heel dichtbij. Ja, dan is God weer heel ver weg. En die worden heen en weer geslingerd in twijfel. Waarom? Omdat er geen wortels zijn. Maar als ze er wel zijn, dan kom je automatisch omhoog. Dan groei je en het wordt zichtbaar voor de mensen. Zeggen, dat is een christen. Dan kan je zien aan iemand die wandelt in de vrezen des Heeren. Ben je iemand die zichtbaar christen is? Die onderweg is om vrucht te dragen? Ik vind het zo geweldig dat er mensen zijn in mijn leven die de vruchten mogen plukken voor mijn leven. En ik denk wel eens, je plukt maar. Leer maar datgene wat ik geleerd heb door vallen en opstaan, zodat jij het misschien niet hoeft te doen. Pluk maar. Geniet maar van datgene wat we willen doorgeven, wat we willen uitdelen. Vrucht is er als je geborgen bent in Christus, aangesloten aan de bron van leven. En dan gebeurt er weer iets. Ik ga er wat sneller doorheen, want de tijd gaat door. Bevestigd worden in het geloof. Je bent niet alleen geworteld, je wordt niet alleen opgebouwd, dan word je ook nog eens bevestigd in het geloof. Weet je, dan gaat God je bevestigen in het geloof. Er was een mevrouw die een tijdje geleden bij me kwam. En die zei, Aad, ik zit met zo'n probleem bij ons in de kerk. Ik zei, wat is het? Toen zegt ze, wij hebben zoveel activiteiten bij ons in de kerk. En ze komen altijd eerst aan mij vragen of ik het wil doen. En ik strek mijn hand naar haar uit. Ik zeg, mag ik je dan van harte feliciteren? Ze zegt, nou liever niet. Ze zeggen, want ik vind het helemaal niet leuk dat ze altijd bij mij komen. Ik zeg, mag ik je van harte feliciteren dat ze altijd bij jou komen? Toen zegt ze, waarom dan? Ik zeg, omdat jij kennelijk altijd bereid bent om het te doen. En toen zei ik tegen haar, je moet er toch niet aan denken dat ze jou nooit ergens voor zouden vragen. Dat ze altijd maar langs jou heen zouden gaan naar een ander. En toen zei ze, nee, daar moet ik niet aan denken. Ik zei, nou daarom van harte gefeliciteerd. Er zijn mensen in de gemeente, in de kerk, die zijn altijd actief. Anderen doen nooit wat. Ja, waarschijnlijk omdat er nooit wat aan je wordt gevraagd. Je wordt niet bevestigd in je geloof. Mensen lopen om je heen. Maar als je iemand bent waaraan gevraagd wordt of je misschien wil helpen bij het kinderwerk, bij het jeugdwerk, misschien bij het ouderling worden, bij het diaken worden, noem maar op, wat zijn er een dingen in de kerk waar je aan mee kan werken als je nooit gevraagd wordt? Heeft dat een reden? En die reden is niet omdat ze je niet willen, maar die reden is niet omdat ze iets zien in je leven. Er is niet iets wat wordt opgebouwd. En er wordt niks opgebouwd omdat er geen wortels zijn. En die lijn die loopt gewoon door. En wat staat er dan als laatste? En daar wil ik ook mee eindigen. Overvloedig zijnde in hetzelfde. Met dankzegging. Overvloeiende in dankzegging. Nu, er zijn heel veel mensen vandaag, in allerlei kerken en in allerlei kringen, dan moet je blij zijn. En als je niet blij bent, dan proberen ze je een beetje op te peppen met liederen, want je moet blij zijn. En je moet kunnen danken voor alles. En je kunt mensen net zo manipuleren als je wil. Ik heb wel eens gezegd in een samenkomst. Dat doen ze hier niet hoor, in de reformatorische kerk. Maar dat doen ze wel in evangelische kerken soms. Ik heb wel eens gezegd, als ik wil, heb ik binnen 10 minuten een aantal mensen die op de stoel gaan staan. Je zingt een prachtig lied uit de opwekkingsbundel. Dat zing je 3 keer. En dan zeggen, nou, dan gaan we 3 keer staande zingen. En nou heffen we 3 keer onze handen op. En als je dan zegt, joh, zullen we nou ook eens op de stoel gaan staan? Doen ze het niet allemaal, maar een aantal wel. Het is heel simpel. En je kan tegen mensen zeggen, je moet blij zijn. Kijk eens een beetje blij. Nou, als meer zo'n tandpasta lag, dan krijg je kramp van in je kaken. Van je moet blij kijken. En je moet dankbaar zijn. Het is zo'n pure flauwekul. Om dat voorop te stellen. Dat staat helemaal achteraan. Dat staat niet als eerste van ik moet zo dankbaar en zo blij zijn. Je moet eerst de Heer Jezus aangenomen hebben. Als je redder. En je moet zeggen, Heere God, nu niet alleen mijn hart, maar ik geef mijn leven aan u. Ik wil u kennen als de Heer van mijn leven. En dan begint het maar onder de grond. Dat niemand het weet en er komen wortels. En je wordt opgebouwd en je wordt bevestigd. En dan kan het niet anders. Dan is het gevolg dat je zo dankbaar wordt. Dan vloeit je hart over van blijdschap. Je zegt, ik kan het bijna niet meer inhouden. Ik moet ervan spreken. En dat vind je bij mensen die Jezus volgen. Mensen die gekozen hebben en zeggen, ik kan niet meer zwijgen van de Heer Jezus. Petrus en Johannes zeiden van, nou dan gooien jullie ons maar in de gevangenis, maar we kunnen niet zwijgen van de liefde van Jezus. En hun hart was zo vol van dankzegging. Maar dat was echt, dat was puur, dat was zo zuiver, omdat God dat in hun hart had bewerkt. Jezus volgen. Je houdt het vol. Als je die weg wil gaan. Maar dat kost je alles. Jezus volgen. En jezelf op de eerste plaats houden. Betekent. Ik houd het niet vol. En de vraag aan jullie is. Speciaal aan jullie. Die door genade weten een kind van God te zijn. Die hun hart aan Jezus hebben gegeven. Ben jij bereid om ook je leven aan de Heere Jezus te geven? En zeggen, Heere, het stelt niks voor. Het is een lunchpakketje van 1 dag. En wat u ermee moet, weet ik niet. Maar ik geef het maar aan u. Zullen we een moment hebben van gebed? Heere Jezus, u kent alle jonge mensen onder ons. Die weten door genade een kind van God te zijn. Die weten, Jezus Christus is mijn redder. Is mijn verlosser. En die vanavond de keuze willen maken voor u. Door het tegen u te zeggen, we willen ook dat u de Heere wordt van ons leven. Niet alleen gered, maar de Heere van ons leven. Heere God, geef dat we dat leven van ons uit handen zullen geven. En in uw handen willen neerleggen. En het tegen u te zeggen, Heere God, ik geef mijn leven aan u. We hebben een moment van stilgebed. Heere, wilt u al deze levens gaan gebruiken in uw dienst? Misschien in Nederland, misschien heel ver weg. Maar gebruikt u al die levens die in dit stille gebed aan u zijn gegeven. Heere, dank u wel dat u aan niemand van ons vraagt of we geschikt zijn. Want dan moeten we allemaal zeggen, nee Heere, we zijn niet geschikt. Maar we zijn wel beschikbaar. Neem ons leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Amen.